Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze avond noemen. Schriftlezing is Genesis 4. We noemen nu Genesis 4. En dat wordt gelezen van de Duitse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 17 en 18. Duitse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 17 en 18. En we zingen psalm 37, vers 1. Psalm 49, vers 2 en 3. Psalm 45, vers 6. En psalm 49, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Genesis 4. De Duitse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 17 en 18. En de psalmen zijn psalm 37, vers 1. Psalm 49, vers 2 en 3. Psalm 45, vers 6. En psalm 49, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avonduur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 37 en daarvan het eerste vers, psalm 37 vers 1. Wees over het heil der bozen niet ontstoken, benijd hen niet, wat onrecht, wat geweld, de trouw verdruk, zij blijft niet ongewroken. De trotse ziet zijn wilde perk gesteld, valt af als het kruis ter nauwe nood ontloken, verdort als het gras door smaaiers zijs geveld. Psalm 37 vers 1. Schriftlezing, gemeente, in dit avontuur vindt u in het eerste Bijbelboek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan het vierde hoofdstuk. De schriftlezing in dit avontuur, Genesis 4, voorafgegaan door de laatste twee artikelen van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregelen. De Dordtse leerregelen, artikel 17 en 18, gevolgd door de lezing van Genesis 4.
Nademaal wij van de wille Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond in het welk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunne kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tegen diegenen die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel: O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze van onze zaligmaker: is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostelen: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaarspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn en zeide: ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voert voort te baren zijn broeder Abel, en Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Abel die bracht ook van de eerstgeborene zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn: waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel, en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn: waar is Abel uw broeder? En hij zeide: ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide: wat heb gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van den aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van een aardbodem, die zijn mond heeft open gedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dodende zijn op de aarde. En Kaïn zeide tot den Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem: daarom al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren. En hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw. Zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde den naam dezelfde stad naar de naam zijn zoons Henoch. En aan Henoch werd Hierat geboren. En Hierat gewon Michujael. En Michujael gewon Methusael. En Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada. En de andere van de en de naam van de andere Silla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader dergenen die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. En Silla, die baarde ook Tubal Kaïn, een leermeester van alle werker in koper en ijzer. En de zuster Tubal Kaïn was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort mijn stem. Gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn rede. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 77 maal. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen.
Mevrouw Boedewans, voor het heilige aangezicht des Heeren, een gemeenschappelijk gebed. Heere, mogen wij ook gerekend worden tot die ware aanroepers van uw naam. In dit avontuur, dat we in de tenten van Seth gevonden mogen worden, waarvan we lezen dat daar toch een volk is geweest dat zichzelf niet meer kon helpen. Aan het einde gekomen met alles. En die door genade gaan roepen. Die ene naam van dat wezen aller wezens, waardoor er nog zaligheid kan zijn. Een volk dat de rampzaligheid heeft verdiend en door genade daarachter is gekomen, dat niet meer kan bespreken, maar het heeft moeten beleven. Het heeft mogen beleven. Heere, en wilt u dan ook in deze donkere tijd nog zulk een volk scheppen? Was toch een scheppingsdaad. Mens van nature heeft geen enkel gevoel voor de omstandigheden waarin hij leeft. Dan kan hij 1000 maal gehoord hebben. Dan kan er wel sprake zijn van enige indruk. Dat het toch wat schaduw geeft over zijn leven. Dat hij niet de zonde ten volle kan uitleven. Omdat er toch een rem is. Een remming is. Maar heren, dat is dan wat werk dat wel indrukken geeft, maar dat niet verder voert. Heren, met zulke werk zijn ook velen onder ons bezet. De vrucht ervan is dat zij bewaard worden om het uit te leven wat de kerk inleeft. De goddeloosheid, de verdoemelijkheid. Heere, daarom bidden wij u, of het nou eens verder mag komen, ook vanavond. Wat die ware nood geboren mag worden, een scheppende daad van u in ons leven, om te zien wat we nog nooit eerder gezien hebben. En om te beleven wat we nog nooit eerder beleefd hebben, zoveel malen besproken, misschien onze instemming betuigd, maar nu van binnenuit bekend te worden gemaakt met die werkelijke toestand waarin wij verkeren. En Heere, dan zijn al onze bewoordingen ten eenemaal ontoereikend om uit te drukken wat dat nou is, dat een mens verloren ligt. Hij kan het woord zeggen zonder dat hij verslagen en verbroken is. Wat het is om buiten uw gunst en gemeenschap te verkeren en hier dan door die algemene genade nog enigszins draaglijk gemaakt, straks ook daarvan te zijn verstoken, in die alleruiterste ontzetting te komen. En Heere, dan komt dat bij ons niet door. En wat zijn er toch vele vonden gevonden om dat ook niet voor waar te willen houden. En niet het minste beeld dat wij van u ontwerpen. Een God die dat toch nooit kan doen. Een God van liefde die toch geen mensen kan verdoemen, en zeker niet in zulke grote getalen. Heere, het natuurlijk vlees geeft dat dan ook nooit gewonnen. De waarheid van de lippen van uw Zoon gekomen, dat er weinigen zullen zijn die de weg vinden die leidt tot uw vaderhart. Velen zullen trachten in te gaan, zullen niet kunnen. Heere, geef dat we het vanavond nou eens onder u gewonnen mogen geven. Onder u gewonnen mogen geven. Dat is dat we onder u verloren mogen gaan. En dat we zo onder u verloren gegaan ook in u terecht mogen komen om te ontvangen die gezegende persoon des middelaars die verloren is gegaan om een verdoemelijk geslacht zalig te maken op grond van voldaan recht. Er wordt een grond gegeven. Uw recht is voldaan. Daar wordt de kerk op gezet. Daar wordt de vastheid gevonden. Sion zal door recht worden verlost. Heren, mogen we hier vanavond nog zijn? Worden we dan wederom teruggebracht tot begin van de geschiedenis der mensheid, en ach, ook daarvan geldt, we zullen onze geschiedenis toch moeten leren kennen, om onze eigen afkomst werkelijk te verstaan, uit wie wij gesproten zijn, in wie wij gevallen zijn, en in wie wij alleen opgericht kunnen worden. Dan is er veel veranderd, als wij zo'n ogenblikje ook in die waarheid werden teruggebracht. Heren, dan zouden we het uitroepen, dan zouden we niet meer ons blind staren op datgene van vroeger wat ons zo bijzonder voorkomt. Die mensen in zulke eenvoudige, erbarmelijke omstandigheden. Oh, dat zou allemaal wegvallen, we zouden maar één ding zien. Daar is geen enkel verschil tussen die mens die daar gevallen in de zonde voor uw aangezicht ging kruip in het stof, en de mens van deze eeuw die bij ontdekkend licht op dezelfde plaats komt. Want ze roepen allemaal hetzelfde uit, naar recht verdoemd, naar recht verdoemd. Heer, dan valt alles weg, de eeuwen worden overbrugd, dan blijft alleen maar schuld over tegen een goeddoend en rechtvaardig God. Wilt u het nog geven, Heer? Want dat is een grote weldaad als we daar mogen komen waar een mens nooit wil zijn. Het is een bijzondere genade om te leren wat een mens niet wil leren. En zo maakt u nou een kerk zalig. U gebruikt daar nog uw dierbaar woord voor. De kracht van uw lieve geest. Mag het ook vanavond zijn. Heren, we hebben toch wel eens een indruk gehad van uw ontzaglijke langmoedigheid ook over deze gemeente. Dat ge nog draagt en verdraagt en nog doorgaat uw bemoeienissen te tonen. Nog werkzaamheden heeft u. Ook met ons, maar wat zal het zijn als al die werkzaamheden, bemoeienissen van uw zijde, van onze kant onbeantwoord blijven. Met de hoogheid is een roep, zal je toch gegeven moeten worden, met een ijskoud hart. in blindheid en in ontzaglijke vijandschap, want zo zeggen wij dat. Want anders zouden we dat nooit zo zeggen. Als werkelijk werd gevoeld, dan zouden we maar één ding uitroepen: wee mij. Ik heb tegen de eeuwige liefde gezondigd. Hoe lang nog zult gij ons nog voor uw aangezicht dulden? Hoe lang nog zult gij die bemoeienissen willen houden? Heren, we verzamelen schatten aan toren en we zien het niet. En zo gaat een menselijk geslacht voor de nacht van dit leven op weg naar de allergrootste en de eeuwige nacht. En nog komt de roepstem van Israëls God: laat u verzoenen. In het bloed van mijn zoon is nog een ontzaglijke gerechtigheid die ook uw deel kan zijn. In een waar geloof met hem verenigd, daarin te mogen delen. En dat wonder ook nooit op te kunnen. Heere, dat u ons nog niet moe bent. Het is ten eenenmale onbegrijpelijk, ziende op onze afmakingen, onze onverschilligheid, onze eigen godsdienstigheid, onze eigen gerechtigheid, onze dwaasheid en blindheid, onze verstoktheid. En het gaat maar door. En we roepen uit: hoe lang nog? Heere, maar wat dan nog nooit gebeurd is, zou toch vanavond nog kunnen gebeuren. En we mogen toch bij ogenblikken wel eens zien dat u ook in deze tijd nog werkt. Zou uw arm dan verkort zijn? Zou het niet meer kunnen wat hier vroeger ook geweest is? Je hebt toch ook hier uw volk nog gehad, heren. En ach, die stemmen die klinken nog. En alles getuigt erop van dat het toch ook ooit hier in Friezenveen een volk is geweest dat van die genade geen vreemdeling is gebleven. En waaruit breekt dat dan? Wel, ze zijn vreemdeling geworden. Ze konden hier die tentpinnen niet meer in de aarde vastkrijgen. Er was een onrust geborgen. En wat kan dat nu alleen een mens onrustig maken? Werkelijke onrust over het leven hier en nu. De vereniging met Christus. Want dan haakt die ziel naar de voorgestelde volkomenheid. Die moeten opbreken, die moeten op reis gaan. Die moeten naar het Vaderhuis. Ze weten niet hoe. En ze weten ook bij ogenblikken niet of zij er ooit zullen komen. Ze hebben het wel eens uitgeroepen: ik zal er wel niet komen. Anderen zullen mij voorgaan. Het zal bij mij een vergissing zijn. Ik heb mezelf misrekend. En toch, ze zijn er gekomen. Ze zijn er gekomen, vreemdelingen, hier beneden. Die verlangden naar uw oordelen te allen tijden. Hun ziel bij ogenblikken verbroken. Heren, en dat is alles geweest. Hebt je het dan toegesloten? Is er alleen nog maar een zekere weemoed bij deze of gene naar wat geweest is en niet meer terug zal komen? Is het dan voor ons voorbij gegaan? Gij weet het, nochtans. Er is nog een kerk en er mag nog bediening wezen. Wordt nog wel vernomen in de landen van mensen die in de vrijheid van de kinderen Gods gebracht zijn. Die hebben geleerd de kracht van het vergeven bloed van uw zoon. Die iets weten wat het is om in een drieënige God verzoend te worden. Heren, ach, hoe staat het ervoor? Van onze kant hopeloos. Hoe staat het bij u? Als we het met eerbied zo mogen uitdrukken. En dan zegt u het zelf. Oh, dan zegt u het zelf. Bij mij zijn nou alle dingen mogelijk. Dat is de grootste ook vanavond. De ellendigste van de zondaren. Nog zalig gemaakt kunnen worden. Heren, en dat geloven we nog wel, in de algemene zin van het woord. Maar dan is het geen wonder, omdat we niet weten wat het is om een ellendig mens te zijn. Ik wil het nog scheppen ook in dit avontuur. Opdat er ook zo werkelijk plaats komt voor die gezegende bloedbruidegom van de kerk. Die gij gezonden hebt naar een gans onwillige, ongeschikte van uw afgevallen wereld. Heren, wat heeft u bewogen? Wat heeft u bewogen? Die innerlijke ontfermingen. Of wat heeft daar die oude godsgezant Zacharias ervan mogen zien? En ervan mogen getuigen wat dat is. Die innerlijke barmhartigheid van onze God. Gezonden de opgang uit de hoogte. In de diepte van onze verlorenheid. Heren, daar ligt het wonderschoon. Dat werk der zaligheid op rechtsgronden. Kan nou een kerk nog thuiskomen? Heren, u breidt nog uw vleugelen uit over een gans onwillig menselijk geslacht. Mag het ook in dit avonduur aan deze plaats nog zo zijn. Geef alles wat nodig is om uw woord in de rechte zin te bedienen. Geef er vrucht op, heren. Maar in ieder geval, De vrucht zal er altijd zijn. Ook al gaan we allen nog harder naar huis dan we gekomen zijn. Dan zal er toch een vrucht zijn. En die zal voor u zijn. De vrucht namelijk. Dat in de verharding uw toorn voedsel heeft gevonden. Om nog meer te ontbranden tegen ons. En ook daarin zult u verheerlijk worden. Al geleerd het nog eens. En wil zo met ons zijn aan deze plaats. In de overtuiging van wat waarheid is. Of het ronde aarde waar uw woorden maar uitgaan. Ook in deze avonturen. Heren, dat u uw getrouwe dienstknechten nog eens wil geven. Ondersteuning van eeuwige armen. Nog geven een blijkje van uw gunst. Om daar zomaar te staan. Op een plaats die zo meestal zeer eenzaam is. En toch ook een plaats waarvan uw dienstknechten weten. Dat ze er niet geheel en al alleen voor hebben gestaan. Toch, al was het verborgen, ondersteuning mochten ontvangen. Maar soms ook kennelijk van u mochten weten. In ieder geval, uw naam moet verheerlijk worden. Daar zal het over gaan. En er valt alles te buiten. Gedenk dan nog naar de rijkdom uw barmhartigheden. Geef te spreken, geef te luisteren. Tot eer uw naams die heerlijk is. In de wegneming van onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Geliefd in deze laatste bijbellezing in uw midden, heeft het ons goed gedacht om de prediking van de afgelopen zondag voor te zetten in dat vierde hoofdstuk van het boek Genesis. Wij zijn toegekomen aan dat zeventiende vers. De laatste maal mochten wij stilstaan bij de heenzending van Kain. Zijn vijfvoudige buitensluiting is wat? Vijfvoudige buitensluiting. En dat is die vloek. Buiten zijn geboortegrond. Buiten de gemeente. Buiten het gewas. Buiten de gemeenschap met God. Buiten het gezelschap der mensenkinderen die toch immers van een moordenaar ook niet gediend is. De man is vervloekt, veroordeeld tot een zwervend leven. Hij heeft een teken ontvangen. Men mocht zich niet aan hem vergrijpen. Hier is een uitzondering op de regel. U weet het, als iemand het bloed van een ander vergiet, dan moet zijn bloed vergoten worden. En toch heeft het God behaagd in zijn ontzaglijke, soevereine langmoedigheid om dit niet terstond een kar in deze doodslagen te voltrekken, maar om hem nog te laten leven tot een afschrikwekkend voorbeeld. Zijn vervallen gelaat, zijn dolend leven tot een afschrikwekkend voorbeeld voor ons, die van nature ook moordenaars en leugenaars zijn. En mogen we ook nog zeggen dat zo'n moordenaar nog bekeerd kon worden? Krijgt hij nog wat tijd? Nee, God zal nooit een straf intrekken. Kan dat uitstellen. Maar er is nooit één zonde die ongestraft blijft. Nooit. Dat heeft Kain ook geleerd. Hij mocht nog een tijdje ronddolen op deze aarde. Om de redenen die wij u noemden. En hij komt dan in dat land van Not. En u weet dat woord, dat betekent ook dolende, zwervende. Dus dat land krijgt een naam van zijn bestaan. En daar gaat hij dan. Die man met dat vervallen van God afgekeerde gelaat. Die broedermoordenaar. Die leugenaar. Die liefdeloze mens. En ja, als kind van Satan is hij ons allerbroer. Weet u dat? En hoe snel verder gegaan? Ik hoop vanavond bij stil te staan als we nadenken over het geslacht van deze Kain. U weet, er komen nu twee lijnen in de geschiedenis. Het geslacht van Kain en het geslacht van Abel. Nu ja, Abel is gedood. En daar komt, dat is het slot van dit hoofdstuk, wellicht dat we een andere keer daarbij bepaald mogen worden. Daar komt voor letterlijk in de plaats, dat betekent ook zijn naam, Set. De lijn van Set. En de lijn van Kain. En het is deze lijn van Kain die wij vanavond met de hulp des Heren in uw midden willen overdenken. Het geslacht van Kain. En we lezen daarvan in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 4, de versen 17 tot en met 24. Het geslacht van Kain wordt ons daarin getekend. En Kain bekende zijn huisvrouw en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam die stad naar de naam zijn zoons Henoch. En aan Henoch werd Hierad geboren. En Hierad gewoon Meguiael. Meguiael gewoon Methusael. En Methusael gewoon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader dergene die tenten bewoonde en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. En Zilla die baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werken in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden, voorwaar. Ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn buiden. Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Tot zover. Het geslacht van Kain. Dan staan we in de eerste plaats stil bij de nakomelingen van Kain. En ten tweede bij het huisgezin van Lamech. Als wij stilstaan bij het geslacht van Kain, zijn daar twee zaken die wij te hebben overwegen. In de eerste plaats staan we stil bij de nakomelingen van Kain. En ten tweede bij het gezin van Lamech. Laat ons eerst nog samen zingen van Psalm 49, het tweede en het derde vers. Psalm 49, vers 2 en vers 3. 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? Als ik omringd benauwd ben door het geweld, dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt. Zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. En het derde, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het naar bederf ontvlieen. Hij ziet elk uur der wijze levensend. Der dwaze dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. De versen 2 en 3 van Psalm 49. Gemeente, de zonde is een hellend vlak. En dat mag u best zo letterlijk voor de geest halen. Zo. Een hellend vlak, dat gaat dus naar beneden. En daar moet u twee dingen bij onthouden. Het gaat van zonde tot zonde voort. De ene zonde roept de andere zonde op. Een hellend vlak. Het betekent de zonde gaat door. Maar ook hellend in die zin, het gaat dus naar beneden. De zonde voert naar de hel. En dat u dat ook weet. Daar eindigt dus het pad der zonde. Een hellend vlak. Hoe wordt het ook waar in het leven van Kain? We hebben er iets van gezien de laatste weken. Kain, die mist wat Abel zijn broer heeft, zaligmakende genade. Maar dat gemis brengt hem niet aan de grond. Dat gemis brengt hem in opstand. Hij staat op tegen zijn broeder en slaat Abel dood. Kain, de naijverige, wordt een moordenaar. En de moordenaar wordt een leugenaar als God vraagt, waar is Abel, uw broeder? Hij zegt, ik weet het niet. De moordenaar wordt een leugenaar. En dan popt zich steeds meer als een liefdeloos mens. Moet ik zorg hebben voor mijn broeder? Wat maakt mij dat uit? Als het mij maar goed gaat. De taal van u en mijn en Kains hart. De afgunstige wordt de moordenaar een leugenaar en liefdeloze mens meer en meer. Het gaat verder. Als de straf is aangezegd, Kain, buitengesloten zult gij zijn. Dat is de vloek, die zult u moeten dragen. Dan voegt hij ook deze zonde nog toe aan als een andere zonde. Onverenigd met Gods wil. Hij vindt die straf veel te zwaar. Hij is met God niet eens. De Heer geeft hem een teken. Dat niemand het zal moeten wagen de hand te slaan aan Kain. Daar is hij bang voor. Hij beseft dus ken ik wel wat een afkeer die daad oproept bij andere mensen, kinderen die er zijn en nog komen zullen. En dan wordt hij weggezonden en hij gaat ook. En hij krijgt nog tijd om bekeerd te worden in gemeente. En dan zeggen wij in onze dwaasheid en argeloosheid en blindheid. Oh Kain, nou zou het nog kunnen. Ja. En gebruikt u zelf dan ook zo de tijd? Dat kan voor u ook nog. Nee. Wat zegt u dan tegen Kain? En wat gebeurt er nu? Hè? Nu is Kain verdreven van huis en haard. Weet het nog? Zijn geboortestreek. De gemeente Gods. Niet meer in de tent waar Adam en Eva nog het aangezicht des Heren zoeken. De gemeenschap met God. De aardbodem zal haar vermogen niet meer geven, geen gewas meer. En de mensen zullen een afkeer van hem hebben, zullen hem ook buitensluiten. Wat een ellendig leven. Je zou zeggen, man, nou heb je toch wat geleerd. Hè? Heb je toch wat geleerd, of niet dan? Zulke slagen. Wat gaat nou Kain doen? Heeft hij ervan geleerd? Dat durf het bijna niet te zeggen. Kijk, in vers 17 staat het. Nee, dat is trouwens ook nog opmerkenswaardig. Hem wordt veel ontzegd, buitengesloten, buiten de gemeenschap van de kerk en van God. Maar dit wordt hem nog gelaten, de gemeenschap met zijn vrouw. Die mag hij nog hebben. Die vrouw van Kain, daar is wat over nagedacht. Ach, geliefde, het is helder. Dat moet een zuster geweest zijn, dat kan niet anders. Immers is het gehele menselijk geslacht uit één bloede voortgekomen. Dan kan er maar één vader zijn, dat is Adam. Dan kan het nooit anders geweest zijn dat Kain gehuwd is met een zuster. wat verboden wordt, is in het begin noodzakelijkerwijs toegestaan. Hoe oud hij inmiddels geworden is, dat weten we niet. Er zijn nog meer mensen, kinderen op de aarde. Het zal aan een behoorlijke leeftijd zijn geweest. En hij bekent zijn huisvrouw en zij werd bevrucht. Een zegen op de gemeenschap ontvangen. Het huwelijk bekroond met de geboorte van een kind. En dat eerste kind van Kain en zijn vrouw, dat is Henoch. Henoch. En dan moet u ook maar onthouden dat die namen in de Bijbel zeer grote betekenis hebben. Het zijn eigenlijk predicaties, als ik het zo mag zeggen. En was Henoch, en dan moet u opletten. Die naam die betekent leraar of ingewijde of toegewijde. Maar sinds de val hebben alle namen twee betekenissen. Ten goede of ten kwade. Want u weet, er zal nog een Henoch komen. Een hele andere Henoch. Straks een lamer aan de ene kant en een lamer aan de andere kant. Dezelfde namen, maar toch anders. Want Henoch toegewijd, ja, waaraan toegewijd? Aan de zonde, aan de goddeloosheid. Of toegewijd aan God en zijn zaak. Ah, dan loopt het over, hè? Voelt u wel? Alles gaat nou twee kanten op. Alles. Alles. Het is dood of leven. Zegen of vloek, voor of tegen. Buiten of binnen. Ja. Krijgen een kind. Henoch. Dat is een groot geschenk. In die ontzettende eenzaamheid krijgt Kain dan nog een kind. Met zijn vrouw samen. Een zegen. En dan lezen we verder. En hij bouwde een stad. Een stad. Wat is dat? Dat is dat hellend vlok. De zonde gaat dus door. Kain moet zwerven. Geen vaste verblijfplaats toch. Dolende zijn. Maar hier zien we Kain opnieuw in zijn zondelust. En het is ongehoorzaamheid aan het uitdrukkelijk gebod des Heren. Zwerven, nee, zegt. Nee, zegt Kain, daar heb ik niet zo zin aan. Altijd maar rondhouden, ik wil toch een vaste plek hebben. En hij bouwt een stad. Ziet u, ongehoorzaamheid. Maar er ligt nog meer in. Niet alleen deze ongehoorzaamheid in plaats van dolen, zwerven, toch een vaste woonplaats begeren. Een stad bouwen. Maar u weet, een stad is ook ommuurd. Hè? Ommuurd, dus het betekent bescherming. En ook dat is tegen God in. Waarom? Wel, de Heer heeft toch gezegd, Kain, ik zal u een teken stellen. Men zal zich aan u niet vergrijpen. Waarom, Kain, moet u dan nog een muur bouwen? En dat betekent dat ook hierin Kain God niet vertrouwt. Hij zal zichzelf wel beschermen. Dat zal God vast niet doen. En weer die mens die het heft in eigen hand neemt. Die dan nooit iets gelooft van God. Nooit. Nooit. Dolen, nee, zegt die vaste woonplaats. Ik zal u beschermen, nee, zegt die. Dat zal ik zelf wel doen. Ja. En dan nog wat. Hij geeft die plaats een naam. Maar voornaam de naam van zijn zoon. Henoch. Wat wil dat zeggen? Nou, dat is nou ook zo'n trek van een mens. Die wil altijd blijven leven. Hè? Die wil altijd blijven leven. Ook al moet hij sterven, dan wil hij nog voortbestaan, om zo te zeggen, in zijn nageslacht. En in hetgeen hij verricht heeft. En dan wil hij zijn naam aan verbinden. Dat zo toch zijn naam nog, ook al is hij er zelf niet meer, nog zal blijven, of de naam van zijn nageslacht. Zo zoekt daarin de mens toch, zonder dat hij misschien beseft, een voortbestaan in zijn nageslacht. Ook in de naamgeving van deze stad. Het is zonde op zonde die hij hier toont. Geliefde, een hellend vlak. Kain gaat dus door. De zonde vermenigvuldigen zich. Dat is zijn leven. En ze vraagt: Kain, kom zo dichtbij. Hè? Ja, want een stad bouwen. Maar nou, voordat ik verder ga, mag ik dit nog opmerken. U zegt, ja, maar dan heeft een Heere wat gezegd, dat hij zal dolen. Zal dat dus niet geschieden? Kan dan Kain de raad Gods verhinderen? Het van is dan te niet doen? De vloek ontgaan? Nee, geen zins. Dat staat er namelijk. Kain was bouwende, bouwende. En dat zal toch moeten betekenen, gemeente, dat die stad nooit afgebouwd is. En als die gebouwd is, dat die dan toch nooit heeft gebouwd. Ook daaraan doet de naam van Henoch ons herinneren dat het uiteindelijk toch zijn zoon is die daar na voltooiing van die stad heeft gewoond. Maar in ieder geval onthoud u maar dat nooit een mens Gods raad kan te niet doen. Bouwende. Het is niet afgekomen. En dan ga ik verder. Uw huis komt ook nooit af. U bent ook bouwende. Nou zegt u, ik heb een vast hekje hoor. Ik ben er nog steeds mee bezig om het wat mooier te maken, maar het staat vast. Nee hoor, kan nooit af. Het is bouwende. Het is niet vast. Het komt nooit af. Want wij hebben hier geen blijvende stad en geen blijvende woning, dat kunt u misschien wel denken. Maar het is en blijft een tijdelijk optrek. Hoe mooi u het ook maakt, blijft een tijdelijk onderkomen. Geen blijvende woning, geen blijvende stad. De kanttekening laat ons iets bijzonders zien. Wat hier Kain doet, een stad bouwen, dat hebben de aartsvaderen niet gedaan. En dat is ook zo. Die hebben in tenten gewoond. Een zwervend leven gekend. Niet als een oordeel over de zonde. Maar als een profijter leven. Om zomaar dicht te leven. Bij de wetenschap dat je hier in blijvende stad hebt. Een tent brengt u daar eerder bij dan een stad hoor. Dan wordt die indruk levendiger onderhouden in een tent dan in een vaste woning. En het hebben die patriarchen, die aartsvaders zo wel gevoeld. Ja. Een leven van zwerven, van op weg zijn. Ja, toch naar een stad, ja. Ja, de stad daarboven, Jeruzalem. Want u moet nou ook weer niet zeggen dat een stad slecht is. Anders zou de Heere de stad niet hebben verkozen om daar zijn tempel te vestigen. En dat te maken tot een beeld van de komende heerlijkheid Jeruzalem dat ik bemin. Al is het waar dat de stad vaak een broeinest is van het kwaad. Een teken van vervloekte hoogmoed. Beeld van de oorlogszucht der mensen en nog veel meer. La Mech. Straks zal er iets van hem zeggen. Is er weer verder gegaan dan Kain. Maar vanavond zal het wel duidelijk zijn. De waarheid die wij in het begin hebben uitgesproken. De zonde is een hellend vlak en het gaat door en er komt geen einde aan. Het eindigt in de hel. Kain gaat door. Bouwende, maar komt er nooit mee klaar. En geliefde nou is de vraag, wat hebben we er nou van te leren? O, zoveel te leren. Geen blijvende stad. Weet u dat? Ja, vroeger werd het zo gezegd. Je hoort die uitdrukking niet zoveel meer. Je moet de tent pinnen, maar niet te diep in de grond slaan. Dus dat wil zeggen, je moet maar niet te vast aan deze wereld zitten. Je moet maar leven als een mens die beseft dat hij ieder ogenblik kan worden opgeroepen om voor God te verschijnen. Mijn vraag is vanavond, leeft u ook zo? Want hier valt nou het onderscheid tussen dit volk en Gods volk. En dat gaat er toch leren, geen blijvende stad. En geen vaste woning. En die leren, het is niet waar. Wat wij zo argeloos zeggen. Oh, die man is makkelaar in vastgoed. Vastgoed bestaat helemaal niet. Vastgoed bestaat helemaal niet. Het is allemaal roerend goed en niks anders hier. Niets is weer blijvend, alles vergaat. Ja, zegt u, maar als je zo gaat praten... Oh, u wil anders praten natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar zo is het wel, lieve mensen. Je leeft hier maar een tijdje, hoor. En ademt toch een leven maar heel dicht bij die waarheid... dat u ieder ogenblik kunt sterven. En dat er maar één ding nodig is, dat ik daar zal komen. In die stad daarboven, met die gouden straten... en die paardenpoorten waar God zal zijn, alles en in alle. Of mag ik dan vanavond hoger opgeleid worden? Dat die ene stad met fundamenten, door Gods handen gebouwd, niet door mensenhanden. En die eeuwig zal zijn, die af is, als die bruid versierd als een heerlijke vrouw. Een bruid versierd voor een man zal nederdalen uit de hemel. Die stad. Abraham heeft hem gezien en daarna verlangd. Wat een tegenstelling, hè? Abraham, een kind van God. Wat is er met die man gebeurd dan? Wel, die heeft op zijn eigen tent de dood geschreven. En op zijn eigen huis heeft hij geschreven... Bouwval. Bouwval. Heb u op uw huis wel eens geschreven... onbewoonbaar verklaard? Maar daar gaat het over, geliefde. Dan ga je de dood schrijven op alles waar u van nature zo aan verknocht bent... Dat is nou losgemaakt worden. Het hele stuk van de bekering is losgemaakt worden. Losgemaakt worden. Laat los en zult losgelaten worden. Loslaten. Niet uw moedertje aarde omstrengelen. Niet wat we samen gezongen hebben beoefenen. Altoos maar tracht het naar bederft ontvlien. Ze menen dat uw huis altijd maar zal staan. Losgemaakt worden. Hier een zwerver worden. Op weg naar een beter vaderland. En dan hoeft u ook de naam van uw zoon niet meer te verbinden aan uw bedrijf. Ach, zegt u, als je zo gaat praten. Nou ja, moet u ook maar zelf weten trouwens. Maar mijn naam doet er niet meer toe, mensen. Als die ene naam is gaan schitteren. Dan is mijn naam weg, hoor. Die is er tussenuit gevallen. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Dan wordt alles met zijn naam benoemd. De stad des Heren, het werk des Heren, alles van Hem, die mij geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, bent u bekeerd. Vrienden, want daar gaat het over. Losgemaakt van de aarde, van de zonde, van de duivel. En het eigendom geworden van Christus. Ga niet zomaar, zegt u, hoe weet u dat? Kent u er iets vandaan? Onbewoonbaar verklaarde woning. Gezien wat een bouwval u betrekt. Iedere dag opnieuw. De dood schrijft op alles. Wat betekent dat? Dat de zondelast u te zwaar is geworden. Dat u ziet dat uw hele leven zonde is. Mens doet geen zonde, maar hij is zonde. En dat openbaart zich in alles. Ook in zijn bezitsdrang. Ook in zijn welvaartszucht. Alles wijst maar op één ding. Hier beneden is het. En daarboven is het echt niet, hoor. Ja, mocht ik dan een keer sterven, dan hoop ik maar dat het goed afloopt. Daarvoor ga ik nou maar naar de kerk. Maar het ware leven, lieve loven, is maar waar ik hier ben. In mijn eigen huis, in mijn eigen bedoeling. Dat is uw leven. Dat is uw bestaan. Dat is uw grondslag. Uit de aarde aards. Kain openbaarde het. Een stad, mij komt nooit af. Zult u het onthouden? Uw huis komt ook nooit af. U zult het straks moeten verlaten. En u zult niet weten wie het tot zich zal nemen. Al die goederen waar u dag en nacht mee bezet bent. Vrienden, Kain bekende zijn vrouw. Zijn geslacht werd gebouwd. Dat is groot. Maar hij moest zo nodig zelf ook bouwen. Tegen de wil van God in. Maar het is nooit afgekomen. Dan gaat het verder. Lees er heen nog. Dat kind... Wiens naam verbonden is met die stad die nooit afgekomen is. Althans niet voor Lamech. Voor Kain, voor ons. Er is maar één stad die afkomt, dat is Jeruzalem. Deze Henoch, die kreeg ook een kind. Nu gaan we verder naar de nakomelingen zien. En dan Henoch werd Hierad geboren. Weet u wat Hierad betekent? Steden. Meervoud. Eén stad niet genoeg, nog meer steden. De mens gaat door om zich meer en meer vastheid, bescherming te geven. Hij bouwt zijn eigen stad, hij bouwt zijn eigen muren en hij beschermt zichzelf. Het is allemaal een leven van de mens, zo door en door en door aard. Zo door en door wereld, zo door en door buiten God. Niks van de Heer bij. Hier had steden en door. En Hierad krijgt ook een kind, Meguiael. U vraagt zich misschien af, deden ze dan helemaal niet aan godsdienst, die mensen? Was nou al zo erg bij elkaar in zijn nakomelingen dat ze nergens meer om gaven, alleen maar om de wereld, om een vaste verblijfplaats en nog veel meer, we zullen het wel horen. Oh, maar ze zijn wel godsdienstig gebleven. Maar dat is maar uiterlijk. Maar kijk, Meguiael betekent God geeft leven. Oh, dus de naam van God wordt daar nog wel genoemd in dat geslacht van Kain. Men weet wel van God af, ja. En kijk maar eens, die krijgt ook weer een zoon en die heet Methusael. En dat betekent man van God. Twee kinderen met de naam van God daarin genoemd. Precies. De naam van God genoemd. In de naamgeving komt het dan nog tot uitdrukking. En dat is dan hun godsdienst. Het is uitwendig. En weet u wat u nou niet hoort? Wat in die andere tenten wel gebeurt. Het einde van dit hoofdstuk openbaart dat ontzaglijke verschil. Dat andere geslacht van Seth. Daar staat van opgetekend. Men riep de naam des Heren aan. Hier wordt die naam van God wel genoemd. Wij spreken ook over God. Maar dit ware volk, dat roept God aan. En daar leest u niets van. Het geslacht van Kain wordt niet gevonden onder de aanroepers van de naam des Heren. Ze gebruiken die naam nog wel. Zo zijn ze grootgebracht. Zo hebben ze het van vader over, van grootvader Adam gehoord dat er een God is, maar het is maar een naam van drie letters. Dat is geen werkelijkheid voor die mensen geworden. Maar als God werkelijkheid in uw leven wordt, dan gaat u vanavond wenend naar huis. En dan roept u maar één ding uit, er is een God. Er is toch een God. Er is toch een God, een eeuwig wezen, alle wezens. Er is een vlekkeloos, rein, heilig, rechtvaardig God. Zo gaat u naar huis. En dan ziet u uw huis niet meer. En dan ziet u uw bezittingen niet meer. Dan ziet u maar één ding sterven. Dat is die God ontmoeten. En hoe zal het dan zijn? Verloren. Naar echt. En dan gaat u roepen vanavond. Echt waar. Dan gaat u roepen. Zoals daar in de tenten van Seth. De naam des Heren. Dan schreeuwt u een onbekende God achterna. En dat werd alles niet gevonden daar. In die tenten en steden van het geslacht van Kain. Dat is alles buiten God. Alleen de naam. Uitwendige godsdiensten. Moeten we onszelf daar ook niet van beschuldigen? O, zegt u. Maar ik bid wel. Ik roep de naam des Heren wel aan. Ja, wat is dat? Aanroepen. Zomaar wat roepen. Op goed geluk, als ik het zo mag zeggen. Ja, het klinkt niet eerbiedig, dat weet ik. Maar het is ook niet eerbiedig, hè? Wat wij doen, dat is ook niet eerbiedig. Maar de naam des Heren, kent u de Heer? Wat zegt de catechismus ook alweer? Over het ware gebed. Dan moet er toch kennis zijn van God. En het begint, dan is er geen kennis, maar wel in het gemis. En daarom zeg ik het maar zo, een onbekend God. Maar u roept hem wel aan, hè? Ik roep, Heer, in angst tot u gefloten. Hij haast zit op en hoop en red. Kan ik nog bekeerd worden? U zegt, ja, ik roep wel. Maar wat voor roepen is dat? Is het alleen maar de namen op de lippen nemen? Maar de beantwoord geen werkelijkheid aan in uw bestaan. Daar moet u maar zeer bang voor zijn. Uitwendige godsdienst, geliefde. En dat was daar in die steden en die tenten van het geslacht van Kain. Het is alles buiten God. Ontzettend, hè? Wat een armoe. Wat een armoe. Maar zegt u dat dan vanavond ook over uw eigen leven? Wat een armoede. Ik alleen maar een huis, vrouw en kinderen, als ik dat al mag hebben, dat is groot. Maar dat is dan alles. Moet ik daar dan mee sterven? Wat een armoede. Uitwendige godsdienst. Maar geen aanroepen in waarheid van de God des levens. Jawel. De naamgeving wordt God dan nog genoemd. Dat was het dan. Met Israël gewoon Lamech. Lamech betekent strijder. Kan ook zijn onderdrukker. Nou, dat is hij wel geweest hoor. En dan geef je weer wat ik zo even zei. Hè? De ene strijder of de andere strijder. Straks komt er nog een Lamech. Maar wat een verschil. Hè? Of je strijdt tegen God. Of de goede strijd met God mag strijden. U weet wat Paulus die aangaande gezegd heeft. Hè? Ik heb de goede strijd gestreden. Hoezo Paulus? Is er nog een andere strijd? Jawel. Ik heb altijd gevochten tegen God. Weet je wat bekering is? Geliefde. Je hebt gevochten tegen God. En hij heeft verloren. Hij heeft God de wapens uit je handen geslagen. En hij werd een onbekeerde dwaas door God. Bekeerd. Ik krijg een andere strijd. Wat voor strijd om in te gaan. In de vreugde des Heers. Maar één ding, hoe zal ik in mogen gaan? Dat wordt dan uw leven. Dat wordt dan uw bestaan. Een strijd om in te gaan. Een worsteling, levenslang. Om in te gaan. En dan roept de kerk het uit met alles wat er gebeurd is. Het grootste wonder zal zijn als ik daar mag komen. In die eeuwige God staat boven. En ja, laat maar een strijder. Maar het zal wel duidelijk worden wat die strijd is. Een onheilige, een goddeloze strijder is Lamech geweest. Kijk, dat is nou het nageslacht van Kain. Het is met een zonde begonnen en het eindigt in de dood. Ver voor de zondvloed is deze man Lamech over grootvader Kain gestorven. En toen is deze broedermoordenaar, deze leugenaar, deze liefdeloze mens, die opstandige, die onverenigde, die ongehoorzame, die in de zonde doorvloeiende mens voor zijn God verscheen. Gemeente, ik kan niet zeggen wat dat geweest is. Dat is zo ontzettend. Toen deze broedermoordenaar gesteld wordt voor het aangezicht van een heilige God, die hem zo vaak gewaarschuwd had, die hem zo afgemaand had van het pad der zonde. Die nog tijd gegeven heeft om nog bekeerd te worden. Nou staat hij daar voor zijn rechter. En toen is het vonnis uitgesproken. In een ondeelbaar ogenblik ook voltrokken. Toen werd zijn ziel weggestoten in de eeuwige verdoemenis. Kain, eeuwig dolende was de hel. Not dolende. Nooit geen thuiskomen. Altijd buiten Gods gemeenschap. Ontzaglijke nacht van vloek en verdoemenis. Het einde van Kain. Met een leugen begonnen en met een leugen geëindigd. Met een leugen in de rechterhand voor God verschenen. En als een leugenaar weggezond. Het rijk van Satan, nee hoor. Satan heeft geen rijk meer. Hoe komt u daar nou bij? Voor eeuwig ontroond en ontkroond. In die ellendige orde van rampzaligheid met Satan. Daar in die allerergste Godverlatenheid. Allerergste, ja. Was zo gewaarschuwd. En God vruchtige ouders gehad. Die konden vertellen van de val en oprichting. En met alles de nacht ingegaan. Gemeente, nou met ons. Hè. Onder de waarheid grootgebracht. Gaat u nou onder die waarheid verloren? Gaat u dan Kain achterna? Een hellend vlak, geliefde. We hebben het u vanavond weer moeten voorstellen waar dat nou in eindigt. Dat hellend vlak, een ontzaglijke dood. Kain heeft zijn rechter ontmoet. En de rechter heeft vonnis gesproken. En het is een verschrikking geweest. Eeuwig buiten God. Kain en zijn geslacht. Buiten God levende. Uitwendige godsdienst. Wereldgelijkvormig. bezet met de dingen van hier en nu. En nou, Lamech, zijn gezin, ja, want uit het geslacht van Kain wordt deze met name ook ons nog voorgesteld. Dan staan we daar in de tweede plaats vanavond daarbij stil, bij het gezin van Lamech. U heeft wel geteld, hè? Kain, dan is de eerste, Henoch, Hirad, Meguiel, Methusael, en dan de vijfde, Lamech, strijder. De zonde gaat door. De zonde gaat door. Kain is gestorven. Lamech leeft nog. En wat lezen we nou van Lamech? Leert de mensen dat nooit? Gemeente, als ik dit geslacht zie, hè, met u vanavond, dan kan ik zo triest en bedroefd worden. Ja, u zegt, maar dat is gebeurd, dat heeft geen zin. Ja, dat zegt u wel. Maar het gaat nog steeds door. Want zo is het in de loop der eeuwen geweest. Het is allemaal doorgegaan. Het is bij Kain niet gestopt. En het is bij Lamech niet gestopt. En de mens breekt door in de zonde. En hij ziet het niet. En hij weet het niet. Dat het zijn ogen opslaat in de eeuwigheid. Nou, Lamech. Bij alle zonde die er al gedaan is, komen nou ook deze zonde. En Lamech nam zich twee vrouwen. We hebben gehoord over de zonde van de moord, van de leugen. Het zichzelf beschermen. De ongehoorzaamheid aan God. En nou dit nog. We zeggen dan polygamie. Dat je met meer dan één vrouw een huwelijk sluit. Meerdere vrouwen dus. Polygamie. Dat bezondig Lamech zich aan. En nu openbaart zich een nieuwe trek van de zonde. De wellust. De bevrediging van het vlees. Meer en meer uitleven. Het heilig huwelijk waarbinnen de gemeenschap is bedoeld in liefde. Wordt verlaagd. Lamech geeft dan één vrouw niet genoeg. U denkt natuurlijk aan Abraham. U denkt aan Jacob. Er zou meer te noemen zijn David. Mag ik het dan vanavond zo zeggen? Wat dan bij God een uitzondering is geweest, moet u niet tot regel maken. De regel is van Genesis 2. De man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw, die ene vrouw, aanhangen. Zo is het van den beginnen geweest. En maar van de uitzondering die door God in zijn onbeschrijfelijke voorzienigheid zijn gemaakt, geduld, hoe zal ik het zeggen? Geen regel. Eén man, één vrouw. Dat is naar Gods woord. En daar bezondigt Lamech zich aan. Twee vrouwen. De eerste polygamist in de geschiedenis. Er zullen nog vele volgen. Twee vrouwen. Dus zegt u, wellust. Doorbreken in de zonde van dat lichamelijk begeren. Deze wezenlijke hoererij. Dit overspelig gedrag. Lamech. Dat is het eerste. En er is nog iets ontzettends van de man te zeggen. En ook dat gaat de eeuwen door steeds meer doorbreken. Geweld. En het derde, de zonde is een hellend vlak, de hoogmoed. Het totaal ook niet meer rekenen met God. De mens die een grote mond opzet tegen de hemel, die God uitdaagt. We hopen er iets van te zeggen. Lamech nam zich twee vrouwen. Kreeg ze niet. Er staat in het huwelijk formulier dat God iedere man zijn eigen vrouw als met zijn eigen hand toeschikt. Hij nam. Omdat ze de wereldse mens die neemt, de wereldse mens neemt een vrouw, neemt een man en neemt zelfs hier twee vrouwen. Wat dat betekent, daar wil ik vanavond allemaal niet over uitweiden. We zullen de wezenlijkheden in het oog moeten vatten. Nou staat er weer zoiets wonderlijks. En de naam van de eerste was Ada. En de naam van de andere was Zilla. Waarom die namen dan? Predicaties. Onthullingen. Waarschuwingen. Opening van uw blinde zielsogen. Ada. Nou ja. Dat betekent sierlijk, bevallig. Oh jawel. Laat maar goud van schone vrouwen. Mooie vrouwen. Dat zegt die naam. Sierlijk, bevallig, schoon. Schoon. En daar gaat het over. Uitwendig schoon. Dan kan de wereld wel hard roepen, dat kun je niet verleven. Maar kennen kan het toch wel. Lamach heeft zich een schone vrouw genomen. Weer dat uitwendige. De godsdienst uitwendig, alleen maar de naam van God. Maar geen praktijk der godzaligheid. Geen aanroepen vanuit een verbrokenheid. Geen arm volk dat de ziel niet kan vasthouden. Dat God kwijt is. Nee, er is geen armo. Er is geen roepen. Er is geen vrezen. Er is nemen. Er is genoeg hebben naar de uitwendige. In de godsdienst, ook in het huwelijksleven. De schone Ada. Nee, begrijp me goed, er is niks tegen schoonheid. Maar als je daar genoeg aan hebt, dat is bedenkelijk. En als het daarom gaat, dat is zeer bedenkelijk. Ada. Als een mens in zijn uitwendigheid en geliefde, als ik daarover spreek vanavond, dan moet ik eerlijk zeggen, het is alles Ada tegenwoordig. Sierlijk, want daar zit het woord versieren in. Zichzelf opsieren. En wat doen? Ja, nee, moet u goed begrijpen hoor. Het is niet dat ik hier vanavond de pijlen richt op het vrouwelijk geslacht. Oh nee. En toch moet ik dit wel zeggen. Onze vrouwen doen niet anders dan vaak zich opsieren. Waarvoor? Wat is dat dat wij ons moeten gaan verven? Haren, nagels en nog meer. Blanketten. Mooier willen maken dan God ons geschapen heeft. Wat is dat toch? Ja, iedereen doet het. Ja, dat weet ik ook. En daarom zou het geen zonde meer zijn. En u voelt wel hoe dit spreekt pas als u ook weer dat andere ziet. Dan zie ik daar een vrouw, getekend door Petrus, met zo'n stille geest. En aan God onderworpen geest. Een vrouw versierd met de woorden van Psalm 45, hopen straks te zingen. Inwendig versierd. Inwendig Ada. Sierlijk voor God. Om God te baren. Ada is, vrouwen zijn, algemeen oordeel zegt u er wel, behaagziek. Mannen behagen met de schoonheid, verleidingen enzovoort. Maar een gelukkig volk dat maar één wil heeft om God te behagen. Om sierlijk voor zijn aangezicht te leven. Sierlijke kinderen van God. Wat zijn dat? Die maar één liefde hebben. Één hartstocht. Om God te mogen bedoelen. Door God tot God bekeerd. En die zijn schoon. Dat kan ik u verzekeren. Die zijn schoon. Ik heb u dat voorbeeld wel eens genoemd. Want sommige zaken vergeet je nooit meer. Een vrouw die naar de maatstaven der wereld waarschijnlijk als zeer afzichtelijk werd beschouwd. Heb ik toch mogen zien in haar schoonheid. In haar uitzien. Naar de hemel. Er lag iets van de hemel op dat aangezicht. En dat is een schone vrouw. Toen heb ik geleerd wat schoonheid is. Inwendig versierd zijn. Ik heb een vrouw gezien op het sterfbed. Alleen maar beenderen. En een beetje vel eroverheen. Werkelijk uitgeteerd. Echt uitgeteerd. Tot op het bot. Met de hemel op het aangezicht. Lieve mensen, ik zeg niks te veel. Ik had zo willen huilen. Zo willen huilen. Wat een schone vrouw. Toen dacht ik, ja, die wil God nou hebben. Die wil God nou hebben. Die is schoon. Versierd met Gods genade. De glans van de hemel. Het bloed van Christus. Die dierbare geest. Die zaken alleen maken mens schoon. Voor Gods aangezicht. De bruid van Christus is inwendig versierd. En de heiligheid is het sieraad van de kerk. Eeuw oud, eeuw in. Echt waar. En als die schoonheid wordt gezien. Dan ziet u de afzichtelijkheid van wereldschoon. Dat alleen maar mensen wil behagen. Wat een arm, ontzettend arm, leeg bestaan is dat. Maar sta dan naar ware schoonheid, dat mag ik toch ook zeggen vanavond. En dat zeg ik niet alleen tegen de vrouwen, vanavond ook tegen de mannen. Bedrijven de zonde op een andere wijze. En dat ga ik ook allemaal niet uitleggen vanavond, dat weet u zelf ook wel. Maar is niet minder afzichtelijk. Een vrouw die koketteert of een jongen die stoer doet en al die dingen meer, u weet het wel. Het is toch van hetzelfde soort, of niet? Het is alles walgelijk voor God. Maar dat sieraad, een stille geest, dat is schoon. Die gewassen is in het bloed van Christus en geheiligd door zijn geest. Die maar één verlangen heeft, om hier in beginsel straks God eeuwig te behagen. En die is schoon, omdat God het zelf zegt. Mijn schone, zegt hij. Hoort u dat? Mijn schone. Een volk dat van God heeft verloren. De schoonheid, geliefde, laat ik daarmee beginnen. Wordt daar voor het eerst gezien waar God wordt gezien. De schoonheid van zijn deugden. En als God nou een mens bekeert, hè, dat is in de noodbreng van zijn bestaan, zijn afzichtelijkheid gaat tonen, zijn zondelast laat wegen, zijn zelfbedoelend leven tot een ondraaglijke last gaat maken. Het is wat als je als een zelfbedoeler door en door aan het licht komt, dan krijg je zo'n walg van jezelf. Een mens die probeert er voor God nog wat van te maken, maar alleen maar ziet dat zijn schuld vermeerderd wordt en aan het einde van zijn worstelingen tegen God het van God gaat verliezen. Wanneer God zijn deugden gaat tonen. De schoonheid van zijn eigenschappen, van zijn lieve recht, dat gedaan zou worden. De schoonheid van de straf, wat zegt u? Ja, dat God geen God zou zijn, als hij de straf niet zou uitvoeren, het vonnis niet zou voltrekken. Want daarin ligt die deugd van zijn rechtvaardigheid zo heerlijk op. En die krijgen nou Gods kinderen lief. Door geschonken genade mogen ze dat vloekvonnis omhelzen. De eigenschappen Gods, de schoonheid van het wezen, zo heilig dat geen mens voor een heilig God kan bestaan. Zo rechtvaardig, want de rechtvaardigheid van God neemt het op voor de heiligheid van God. Duldt niet de krenking van zijn heiligheid. En dat wordt nou in die werkelijk bekerende gang gekend. En dan valt een mens het oordeel Gods toe. De schoonheid van Gods oordeel en wezen en rechtvaardigheid valt hij toe. Terecht de schoonheid gezien. Weet u dat? We hebben zondagmiddag nog stil mogen staan. Ach, er is zoveel te zeggen, mijn lieve mensen. Het is altijd maar tekort van onze zijde. Maar is u dat opgevallen op Psalm 45? God heeft u gezalfd met vreugdeolie. Heb u gezien waarom? Ja, zeg je waarom? Van eeuwigheid verordineerd. Nee, waarom? Omdat gij de goddeloosheid haat. Dat is gewoon. Het haten van de goddeloosheid, dat is schoon. En hoe wordt die bruid van Christus nu verenigd met de Zoon van God? Schoon, omdat zij de zonde haat in zichzelf. Omdat ze naar liefde staat die de zonde niet verdraagt. Daarom is de bruid van Christus schoon. Wie het vatten kan, die vatten het. En daarom zegt Christus, gij zijt schoon, mijn liefste. Gewassen in mijn dierbaar bloed. Geheiligd in mijn geest, in uw hart, grondige afkeer van de zonde. Zijt gij mij lief. Zo wil ik u hebben. En zo zal ik u straks eeuwig tot mij nemen. In de hemel, weet u wat het is? De eeuwige zondeloosheid. En dat maakt de schoonheid van de kerk ook uit. Ook dat, ja. En dat is waarvan de dichter zingen, dat wil ik nou graag met u ook doen. Psalm 45, vers 6. Het zesde vers van Psalm 45. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, die moet ge voor hem buigen. Citeer eens dan die rijke wereldstad uw hulde doen en offeren schat op schat. De koning stellig, die hij zijn bruid wil noemen, is meest om haar inwendig schoon te roemen. Het borduursel is naar vorstelijke staat van louter goud gewerkt in praalgewaad. Het zesde vers van Psalm 45. Ada, inwendig schoon, onder ons ook zo, inwendig schoon, van binnen gereinigd, uur der liefde, Christus overgekomen, uw ziel walgelijke zondaar vuile zwarte bruid, lieflijk omhelst, ik ben zwart door lieflijk, Ada. De tweede vrouw, Zilla, dat betekent schaduw. En dat betekent ook bescherming. Vreemde naam, hè? Schaduw en bescherming. Weet u waar dat op kan wijzen? Jawel, laat mag wel lustig aan één vrouw niet genoeg, maar er is nog wat. Bescherming. Het is bekend, vele vrouwen weten dat, dat men een vrouw niet alleen een vrouw moet zijn voor een man, maar ook moeder. echtgenote en moeder tegelijk. Omdat een man ook begeert dat moederlijke, dat geborgen zijn. Als een schaduw aan de rechterhand. De bewaarder Israël, dat weet u, wordt ook een schaduw genoemd. Een beeld van bescherming. De zon zal u desdaags niet steken. Zie, daar is dan, zullen als een openbaring van een andere trek het verlangen naar het moederlijke, het geborgen zijn. Dat is ook wereld. Want God is voor zijn kerk ook moeder. Hij is een schaduw aan uw rechterhand. Natuurlijk, mens verlangt ook die geborgenheid. En dat openbaart zich ook in die tweede vrouw. Maar erg, de geborgenheid is in geen mens te vinden. Maar ook dit wil ons hoger opleiden. Als u vannacht sterft, is uw ziel dan geborgen. Dan kan moeder u niet meer helpen. De hand loslaten van uw man, van uw kinderen. Heb u een borg, want verberging is er alleen in die borg. En in de borggerechtigheid van Christus. Die naar deze wereld is gekomen. Het huis van zijn vader verlaten. In de woestenij van dit leven. Zijn arme ziel heeft overgegeven. En uitgegoten in de dood. Die de geborgenheid van zijn vader moest missen. Om zijn kerk een eeuwige verborgenheid en geborgenheid te verwerven. Alleen in die lieve borg, geschonken in het dodelijk tijdsgewicht, vindt de kerk een moeder. Verberging tegen de vloed, tegen het oordeel, tegen de toren van God. De God der eeuwen, de enige verberging, Christus alleen. Arme mens hoor. Als je geborgenheid bij moeder of vrouw moet vinden, je zult het er nooit vinden. Twee vrouwen. Wat een ellende zal het ook geweest zijn, maar ik zal het laten rusten hoor. Of ze zijn Gods verbonden geweest en een verzet tegen de man. Of ze hebben elkaar het licht in de ogen niet gegund, ik laat het allemaal maar rusten. Maar één ding wordt duidelijk, hè. Voelt u dat nou? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het gaat maar door. Ze hebben kinderen gekregen. Geliefde, ik meen dat we, als de Heer het geeft, een andere keer daar verder over moeten nadenken. Mocht het wezen. Mag ik het dan kort zo nog vanavond afsluiten? Ze hebben kinderen gekregen. En dat wordt dan zo meestal samengevat in die drie jongens. Jabal, Jubal, Tubal, Kain. Dat wordt dan zo samengevat. De mensen die de mensheid wat verder hebben gebracht, nietwaar? Met tenten bouwen. Die zij als nomaden goed konden gebruiken in dat zwervend leven met dat groot vee, runderen en kamelen. In het spelen van muziekinstrumenten. Om dat toch doorgaans zware, moeitevolle leven nog wat vreugdevol te maken. Hè? Dan weet u. Jabal, dat betekent beweging. Dus dan zie je die mensen die bewegen, die zwerven, die nomaden. En dan zien we dat naast dat leven in de steden er ook een trek is bij de mensen om toch maar, dat is meer de wat ongebonden karakters, als ik het zo mag zeggen, die dat begeren. Dat zwervend leven naast het sedente, het leven aan een vaste woonplaats verbonden, bestaan. We zien dan twee trekken optreden. De levensvreugde door de muziekinstrumenten. En de smid, als ik het zo mag zeggen, van ijzer en koper. En daar ligt een geschiedenis achter, dat begrijpt u wel. Ook letterlijk een geschiedenis achter. De voortgang van de mens wordt hier ook in getekend, dat is waar. Maar weer hetzelfde wat ik zo even zei. Bewoont geen tent als Abraham of als Jabal, met God of zonder God. Bespeelt ge als een Davidharp tot begeleiding van de psalmen Davids. Bespelen wij zo het orgel met eerbied en diep ontzag tot de God des levens? Of gaat het om onze kunsten? Is de muziek er om de gunst des Heeren en in de gunst des Heeren? Of is het de kunst geworden, dat is los van God, mijn virtuositeit? En dan in die allerellendigste vorm van tegenwoordig. Die muziek uit de afgrond van onze jeugd, waar ze mee vergiftigd worden, ouders, band dat uit. Volkomen. De muziek uit de afgrond van de duivel. Die duizenden, honderdduizenden omvoert, ook in onze kerk. In onze gezin, u hoort het misschien niet. Maar ze worden ermee vergeven. Zo is dit alles een stap, of naar de hel of naar de hemel, altijd. En het geldt ook voor ijzer en koper. Je kunt er speren mee maken en ploegen. En speren zijn ook niet verkeerd, want het staat ook in Romeinen 13 dat de overheid het zwaard niet te vergeven tracht. Maar het is ook gedrag om landhonger te bevredigen. U weet het allemaal, ik moet het maar niet noemen. 3 zonen. Maar ik wil met u naar het einde. En dat is dan Lamech, zijn gezin. 2 vrouwen. De wellust. En nou 3 van die jongens, nou wel begaafd. Wij zouden er wel trots op zijn. Die jongens hebben het ver gebracht. De wereld ook wat verder geholpen. Nou ja, dat is bij Lamech inderdaad zo geweest. Lamech breekt tot ongekende hoogte door, of diepte moet ik zeggen, in de zonde. En alles van zijn vorige slag neemt hij mee en hij gaat er nog meer mee omhoog. Daar waar hij komt, zoals die dichter uit de 19e eeuw, Willem Kloos, het heeft gezegd, tot die hoogte of diepte moet ik maar weer zeggen, zoals het verwoord is, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten, hoor maar. Want ik kan het niet helemaal beoordelen. Maar vader Lamech met zulke begaafde jongens is waarschijnlijk zelf ook wel enigszins begaafd. Men zegt in het dichterlijke, wat hij gaat zingen. En dat is niet van bepaalde gaven ontbloot. Literair misschien inderdaad nog begaafd, maar u weet dat ook in de literatuur poelen van ellende zijn geopend. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst Gerard van Treven moest lezen. Dan kom je in een walgelijk diepe kuil van vuil en stank. En dat was nog maar het begin. En op een gegeven moment is dat niet vol te houden. Hè? Je zou erin omkomen wat een mens allemaal kan. En dat is dan literatuur hoor. Kan laten horen aan vuilheid. Wat er allemaal schuil gaat in het diepst van je hart. Maar als je genade kent, dan is het ook weer niet vreemd. Alleen dat zo doorbreekt en zo uitbreekt. Maar goed, ik moet stoppen. Lamech gaat zingen. Polygaam. En trots man. Waant zich God. En hij zingt het uit. Die hoog. Hij heeft vrouwen. Hij geeft zijn lusten de vrije hand. Hij heeft jongens die hem sterk maken. Gedegen tenten. Wapens om de vijanden te sterk te zijn. Ploegen die diep door de aarde gaan. Hij ziet zich reizen, groter worden, de sterren naderen. Een God in het diepst van zijn gedachten. En hij roept het uit. En hij zegt tot zijn vrouw in die ontzaglijke hoogmoed. Kom, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, mijn bezit. Neem ter oren mijn reden, hoor wat ik ga zeggen. Als iemand mij maar een krasje bezorgt, ik sla hem dood. Een striem bezorgt, ik sla hem morst dood. Dat betekent, mijn wraak is ongekend. Staat in geen enkele verhouding meer tot hetgeen men mij aandoet. Ontzaglijk geweld en een vreselijke hoogmoed openbaren zich hier. Hier gaan steeds meer de diepte van de zonde van dat vuile bestaan buiten God open. Hij galmt het uit, wie hij is Ja, een grote mond. Asaf heeft het ook gehoord. Tegen de hemel. En wat gaat hij nou doen? Hij gaat een woord van God gebruiken. Misbruiken. De Heer heeft gezegd in zijn grote beschermende liefde. Jegens Kain de moordenaar. Kain, ik zal het niet dulden dat ge wordt gedood. En wie het toch doet, die zal zevenvoudig gewroken worden. Dat was Gods stem. Wat, zegt Lamech. Daar ga ik ruim overheen hoor. Hij gaat God overtreffen. Nee, niet 70 maal. 7 maal. Hij zegt, wat Kain zal zevenvoudig gewroken worden. Dat is een woord van God. Maar Lamech, ik zelf. 70 maal 7 maal, dat is ongekend. Ja, werkelijk ongekend. Wat een wraakzucht. De man kent geen grenzen meer. Gaat God erboven. En let op, God zou uw wraak voltrekken. Nee, nee, dat zal Lamech zelf wel doen. Hij zal zijn eigen rechter en wreker zijn. De mens is een ongekende hoogmoed die zich, als ik het zo mag zeggen, boven God verheft. Boven God verheft. Ja. Maar moet ik nog meer zeggen? Zegt u het ook vanavond? Ja, dan kan de zondvloed toch niet uitblijven. Wat is God hier tot toorn verwekt? In die vuile hartstochten van die man. In zijn gewelddadigheid. Als je maar iets doet, dan slaat hij je dood. In zijn ongekende hoogmoed, hij zal zichzelf wreken. Nog meer dan God dat kan doen. Dat schreeuwt om de toren van God. Hier wordt niet anders geroepen dan open de hel. God op het hoogste misdaan. En dat leeft nou ook in mij. Het verschil dat ik voor uitbreken bewaard ben. Oh, er hoeft maar iets te gebeuren. Dat beest van binnen komt los. En dan ben ik niet ver meer van Lamech. Wat er in een mensenhart kan opkomen. En dan zeg ik vanavond, dat roept om de hel. En de zondvloed is gekomen. En Ada en Zilla, Lamech, Tubal, Jubal, Jabal, allemaal in die grote vloed verdronken en voor God verschenen. Om het loon van de zonde te ontvangen. En de hoogte van de zonde brengt de mens in ontzaglijke diepte. Naarmate de zonde rijper is en meer uitgeleefd, zal de hel ook vreselijker zijn. Maar geliefde, Driewerf gelukkig toch vanavond, ja. Die nou boven Lamech niet kan uitkomen. Die onder hem moet komen. Die het namelijk moet zeggen vanavond, ja. Maar dan is deze Lamech nog opgegroeid buiten de tenten van Zet. We zouden zeggen, is een dwaasheid schuldig hoor. De man wist niet beter. Nou, dat geef ik u niet gewonnen. Maar praat u maar door, ja. U wou zeggen, en ik weet wel beter, ja precies. En daarom, o mens, zult ge nog dieper zinken. Onder Lamech. Of het moet vanavond worden. Het uur van God welbehagen. Om u te leren zingen. Niet het lied van Lamech, niet dat wraaklied. Dat zwaardlied. Dat verdoemelijke lied. Zoals er zoveel verdoemelijke liederen worden gezongen tegenwoordig. Ik zeg nogmaals, ouders, werp het uit. Doe dat niet. Maar dan zult geen ander lied gaan zingen. Een ander lied. Ben door uw hoogheid de schende krom van lende. Vol van druk. Benauwd van geest. Dat u dat mag zingen vanavond. Misschien kruipt u wel onder de dekens. Of onder uw bed. Of in de kelder. Een plaats waar u het uitschreeuwt voor God. zou zo'n Lamech dan nog zalig kunnen worden? Dan mag u zingen van uw ellende. Maar als u zo door God wordt gebracht om te zingen, dan zal het misschien vele nachten duren. Maar voor Gods volk komt er dan toch een ogenblik dat ze ook iets anders mogen zingen. Wat Lamech nooit geleerd heeft. Die heeft die gunst niet gekend. Om nou te zingen op de hoogte van Gods liefde. Ook mij is barmhartigheid geschied. Geliefde, om te zingen met de kerk. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan en weet u. Die gaan straks eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Wat gaan ze zingen? Wat Lamech nooit gekend heeft. Een nieuw lied. Een nieuw lied voor God de Heere. Dit lied. Dan gaat die schone bruid van Christus zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten wij eindigen. Heere, u bracht ons vanavond een ogenblik in steden en in tenten, waar het leven met u zo volstrekt onbekend was. En nou zijn we bang om verder te bidden. Nu worden we toch wat benauwd. Want gaan we nou straks naar huizen? Nee, het zijn geen tenten meer. Dat hebben we al lang achter ons gelaten. Gaan we naar de huizen waar ook leven is buiten God? Nou, wat voor huizen gaan wij nou? Is het nou veel anders bij ons thuis? Heer, u weet het. Hoe het in onze gezinnen is. Hoe het in dit land is. Hoe het doorbreekt. Heren, waarvan we moeten zeggen. We zouden zeggen, dat kan toch niet? Ja, het is nog erger dan met Lamech, want de zonde gaat door. De zonde kan al nooit stoppen. Van kwaad tot erger. En zo rijpt ook deze wereld voor de laatste vloed, niet van water, maar van vuur. Van vuur, het kan ook niet anders. Alles roept om uw wraak, om uw toren, heren. En dat we dat gaan zien ook in die diepgezonken land, in die diepgezonken kerk. Wat is er nog over? Van alles waar u altijd ons land mee hebt beweldadigd, hoe hebben we het verzonderd? Hoe liggen we in een poel van ongerechtigheid? Hoe breekt ook onze jeugd steeds meer door in de zonde. Wat een liederen, maar ook wij. Wat een tenten, wat een huizen, wat een welvaart. We leven eruit en we leven ervoor en we sterven eraan. Stervende, stervende, dolende. Heer, ontdek nog blinde zielzogen en geef nog te verstaan. Zegen daartoe de prediking. Opdat we in ons ellendige mis worden ingeleid. Om in die weg ook in het geluk van uw volk te mogen delen. Zegen uw woord. Vergeef het onze. En zie nog aan in de zoon van uw liefde. Geef ons een veilige leid op de onveilige wegen. En wees ons nabij in alles wat wij ook deze avond nog hebben te doen. Gedenk diegene die in grote nood verkeren. In ziekte, in rouw, in moeitevolle omstandigheden. Verhef nog uw vriendelijke hand gezegd. En wees ons nabij en goed in hem. Die gij altijd hoort. In het lam dat u geslacht heeft om zulke goddeloze moordenaars en echtbrekers en hoereerders nog zalig te maken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Het slotzang is wederom van Psalm 49, nu het vierde vers. 49, vers 4. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. Van kind, Henoch, tot kind enzovoort, gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee strijdt. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 49. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.